Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Batenburg uit Gouda zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de MAF. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijk extra collecte is bestemd voor de vakantie Bijbelweek. En één bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in mei bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 114, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in de eeuwigheid. En die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Voor u en voor jou is de genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Er is een oude traditie waarin de zondagen na Pasen een naam hebben gekregen. En deze vijfde zondag na Pasen, vlak voor Hemelvaart, heet in de traditie van de kerk zondag Rogate. En Rogate is dan Latijn en betekent letterlijk vertaald vraagt of ook bid. Daar gaat het vanavond over, over het gebed. In de psalmen die we zingen gaat het ook telkens over het gebed. Bijvoorbeeld in Psalm 66, hij nam mijn gebed ter oren, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. Wij zingen hem uit de bundel Weerklank, Psalm 66, 1, 6 en 7. Wij beleiden het geloof en zingen daarna Psalm 81, 1, 11 en 12. Psalm 81, 1, 11 en 12. Het geloof beleiden wij heel persoonlijk. Ik nodig u en jou uit om de woorden mee te zeggen in je hart. We doen het ook samen hier in de kerk en verbonden met de kerk van alle plaatsen en tijden. Wij beleiden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij samen bidden om het licht van Gods geest bij het openen van de Bijbel. Heere onze God, grote en almachtige koning in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij worden in deze dienst stil voor u. Zoals deze dag ook ons heeft stilgezet. De meeste van ons hebben vandaag niet hoeven te werken. We hoefden niet naar school of te studeren. Dit is een dag om stil te worden en tot u te naderen. Omdat wij geloven dat in het contact met u het meest wezenlijke gebeurt. Dat dat niet zozeer gelegen is in onze acties en plannen, maar in wat u doet en wat u tegen ons zegt. Heere God, u bent een God, zo zongen wij, die overvloedig geeft. Wij danken u voor uw overvloed. Voor alles wat u ons zomaar schenkt. Voor uw vergeving, uw goedheid, uw liefde, uw trouw. Wij danken u voor uw overvloed die u steeds maar weer wilt uitdelen. En als dat ergens gebeurt, dan toch wel hier in uw huis. In dit huis van gebed. Waar uw woorden opengaan, in deze kerk waar u wilt tronen op de lofzangen van uw gemeente. Want dat hebt u toch zelf beloofd, dat u daar wil wonen en werken waar mensen samenkomen in uw naam. En zo zijn wij vanavond ook bij elkaar gekomen. Zijn wij verbonden met deze dienst vanuit ons huis of vanuit een andere plaats. En wij zeggen u heerlijk, eerlijk, wij weten ons in alles afhankelijk van u. Zonder u kunnen wij niets. Maar pleitend op uw verbond bidden wij, schenk ons mild en overvloedig. Wilt u dat aan ons geven wat echt nodig is? En misschien is dat nog wel iets heel anders dan we zelf in gedachten hebben. U kent ons door en door, beter dan wij onszelf kennen. U weet wie wij zijn en wat wij echt nodig hebben. Wij bidden, schenk ons het licht van uw geest. In spreken en in luisteren, in zingen en in bidden en musiceren. Laat uw geest ons in deze dienst leiden. En schenk ons een dienst tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot vreugde van ons allen. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. Wij lezen uit het Johannesevangelie vanavond, Johannes 16. Johannes 16, vanaf vers 16 tot het einde, vers 33. Daar spreekt Jezus tegen zijn leerlingen. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet en weer een korte tijd en u zult mij zien. En, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen en zei tegen hen, vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb, een korte tijd en u ziet mij niet en weer een korte tijd en u zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God bent uitgegaan. Jezus antwoordde hun, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Ik onderstreep vanavond In het bijzonder vers 23 en 24, die zal ik nog een keer lezen. Johannes 16, 23 en 24. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. En boven de preek heb ik geschreven, geen vragen meer. Even tegen de kinderen in de kerk, fijn dat jullie hier zijn vanavond. Donderdag, dat weet je vast, donderdag is er alweer kerk. Want dan is het hemelvaartsdag. Dan neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen en gaat hij terug naar de hemel. En je voelt denk ik wel, dat was best moeilijk voor de leerlingen van Jezus. Die jarenlang met hem op pad waren geweest. Die hem altijd van alles konden vragen en nu gaat hij weg. Dat is moeilijk als iemand er niet meer is. Alleen het bijzondere is dat als Jezus teruggekeerd is naar zijn Vader, dat er nog steeds contact mogelijk is. En je weet wel hoe, hè? Hoe kunnen wij contact hebben met de Heer Jezus in de hemel? Door het gebed. Dat is de manier om toch met hem te blijven praten. En vandaag in deze dienst, in deze preek, zometeen staan we erbij stil hoe mooi en hoe belangrijk dat is. Nou, hè, als je nou één ding wil onthouden vandaag, zou het dat kunnen zijn. Hoe belangrijk het is om steeds weer het contact met de Heer Jezus te zoeken in het gebed. We zingen samen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 62, 1, 4 en 5. 62, 1, 4 en 5. Psalm 68, tweede en tiende couplet zingen wij na de verkondiging. 68, 2 en 10. Broeders en zusters, hier samen in de kerk, op afstand met ons verbonden, gemeente van Christus. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op het naderende afscheid. In het evangelie van Johannes lees je daarover in de hoofdstukken 13 tot en met 17. En dat zijn geen gemakkelijke teksten. Dat merk je misschien ook wel bij het lezen net. Het zijn woorden om op te kauwen, die hun betekenis niet zo makkelijk prijsgeven. Dat merk je ook aan de leerlingen van Jezus. Want zij stellen voortdurend vragen over wat Jezus hen zegt. Vragen die klinken uit verschillende monden. Petrus, Thomas, Filippus, Judas, de leerlingen met elkaar. Om een paar voorbeelden te noemen, moet je maar even meebladeren. 13 vers 36. Waar gaat u heen, heren? Vraagt Simon Petrus. En vers 37, heren, waarom kan ik u niet volgen? Of hoofdstuk 14, vers 5, heren, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Vraagt Thomas. En vers 22 van hoofdstuk 14, waarom, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En zo gaat het door. Voortdurend worden er vragen gesteld bij de dingen die Jezus probeert uit te leggen. En ik vind het wel mooi dat Johannes al die vragen heeft opgetekend. Heel eerlijk is dat eigenlijk. Want nu Jezus weggaat, nu kantelt het wereldbeeld van de leerlingen. Ze zijn in de afgelopen jaren zo op Jezus betrokken geraakt dat ze hem niet kunnen missen. Ik zei het net al tegen de kinderen, dat herkennen wij ook, hè, als wij afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar was. Dan denk je ook, hoe kunnen wij ooit verder? En hoeveel te meer dan is dat het geval bij de leerlingen, want met het sterven van Jezus nemen ze niet alleen afscheid van een goede vriend. Jezus is hun redder. Hem gevonden. Eeuwig leven. En nu gaat hij weg. Je proeft in deze hoofdstukken de ontreddering. En daarom dus ook al die vragen die gesteld worden. In het gedeelte dat wij met elkaar lazen, cirkelen veel vragen van de leerlingen rond dat zinnetje in vers 16. Johannes 16, vers 16. Jezus zegt daar een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. En onderling, ze komen leggen tegen elkaar. Is dat precies dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet en weer een korte tijd en u zult mij zien? Wat bedoelt hij met een korte tijd? Ja, wat bedoelt Jezus toch? Wij weten niet waar hij het over heeft. We begrijpen hem niet. Best pijnlijk. Wij weten niet wat Jezus bedoelt, wat hij met ons voor heeft, wat zijn weg is. Pijnlijk en tegelijk ook wel herkenbaar, denk ik, toch? Hoeveel vragen kunnen wij mensen niet hebben over de manier waarop God, waarop Jezus aan het werk is in deze wereld? Hoe die handelt in mijn leven, over de woorden die spreekt en over wat die precies betekenen. Dat is soms echt heel ingewikkeld. Daar kun je als mens ook bij tijden helemaal in vastlopen. Nou, ik zei al, ik vind het heel mooi dat die vragen hier zo'n groot podium krijgen. Die vragen die mogen gesteld worden, daar hoef je niet voor te schamen. Die hoef je niet in te slikken. Sterker, dat is prachtig. Jezus weet al wat je vragen zijn voordat ze door je gesteld zijn. Want in vers 17 en 18, daar staat dat de leerlingen zo onderling met elkaar aan het praten zijn. En dan staat er in vers 19 dat Jezus het al wist dat ze daar over aan het nadenken waren. Dat ze met die vragen rondliepen. Bijzonder is dat. Jezus kent je door en door. Hij weet wat er leeft in je hart. Hij heeft mij voor ik spreek gehoord. Maar wat is nu precies het antwoord? Wat is nu precies, kijk nog even naar vers 16, wat is nu precies die korte tijd waar Jezus het over heeft? Een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien. Nou, dat is inderdaad nog niet zo makkelijk om daar antwoord op te geven. Ik noem een paar mogelijkheden om de tekst uit te leggen. Je kunt deze tekst zo uitleggen dat Jezus met die korte tijd, dat leerlingen hem niet zien, het heeft over de dagen dat hij straks in het graf zal liggen. Jezus zal gaan sterven, daar staan de leerlingen en hij net voor. En als Jezus sterft en in een graf wordt gelegd, ja, dan is er geen contact, dan zien ze hem niet. Maar het is een korte tijd, want 3 dagen later staat Jezus op uit het graf. Pasen, dan is er weer het zien, de ontmoeting. Dat is de ene manier om de tekst uit te leggen. Of, andere mogelijkheid, bedoelt Jezus met die korte tijd de periode tussen hemelvaart en Pinksteren. In dat geval kun je het zo lezen dat Jezus zegt, na mijn opstanding keer ik terug naar de hemel, hemelvaartsdag. Een korte tijd zien jullie mij niet, maar dan wordt het Pinksteren en dan kom ik weer naar jullie terug. Want door mijn geest, door de trooster, zal ik altijd bij jullie zijn. Een korte tijd. En dan kom ik terug door mijn geest. Dat is de tweede mogelijkheid. Of, derde, en dan stop ik ermee hoor. Of bedoelt Jezus met een korte tijd, zoals de profeten in het Oude Testament dat ook wel doen. Als aanduiding voor een laatste beslissende periode. Als je het zo leest, dan kan met die korte tijd hier de periode tussen Pinksteren en de wederkomst bedoeld zijn. De tijd dat wij Jezus niet zien, dat is dan de tijd waarin wij nu leven. En dit is de beslissende tijd, de tijd waar het op aankomt, want Jezus komt terug. Een korte tijd en wij zullen hem zien. Ja, denk je misschien, wat is het nu? Wat is die korte tijd van niet zien? Is dat de tijd tussen Goede Vrijdag en Pasen? Of de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren? Of de tijd tussen Pinksteren en de wederkomst? Ja, dat gaat Jezus hier niet zo heel direct beantwoorden. In het Johannesevangelie, misschien weet u dat, en anders als je het zo leest, deze hoofdstukken, dan ga je dat wel merken. In het Johannesevangelie liggen Pasen, hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst vaak in 1 perspectief. En volgens mij wil Jezus hier vooral duidelijk maken, het zal een korte tijd zijn als je terugkijkt. Als jullie mij straks weer zien met Pasen. Als ik naar hemelvaart kom in de gaven van de geest. En vooral als ik eenmaal terugkom in heerlijkheid. Hoe lang dat voor je gevoel ook kan duren. Maar als je er straks op terugkijkt, dan zul je zeggen, het was maar een korte, een kleine tijd. Gezien dus vanuit het eindpunt. Misschien vind je dat een beetje ingewikkeld klinken. Maar Jezus geeft er ook een voorbeeld bij. Moet je maar kijken, vers 21. Hij zegt, denk aan een vrouw die een kind ter wereld brengt. Dat gaat niet zonder pijn en angst. Dat kan voor haar gevoel eindeloos duren en duren. Maar als het kind er eenmaal is, dan is ze haar pijn vergeten. Intens blij met de geboorte van een kind. Wel, zegt Jezus, zo zal het ook met jullie straks zijn. Achteraf, als je blijdschap volmaakt is, dan zeg je, het was een korte tijd. Wij zijn alle ellende die we onderweg moesten doormaken al bijna weer vergeten. Deze tijd, de tijd waarin wij ook nu leven, wordt dus gestempeld door de komende Christus. En wat betekent dat nu in de praktijk voor zijn volgelingen? Ja, het is opvallend dat Jezus in Johannes 16 zo uitgebreid spreekt over het gebed. Dat is natuurlijk niet voor het eerst. Er zijn voor Jezus weinig dingen zo belangrijk als bidden. Dat weten de kinderen ook wel, hè? Dat je in het evangelie heel vaak leest dat Jezus in gebed gaat. Soms staat hij er vroeg voor op en dan trekt hij zich terug. Gaat hij een berg op of een eenzame plaats in om even alleen te zijn en te bidden tot zijn vader. Dat doet hij heel vaak. Daar werd zijn werk, om zo te zeggen, door gedragen. En Jezus heeft er ook veel over verteld, over het belang van gebed. Al helemaal aan het begin, bij zijn eerste preek in de bergrede. Jezus spreekt erover en hij doet het. En dus ook enkele van zijn laatste woorden gaan over het belang van gebed. Alles, vers 23, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. En vers 24, bid en u zult ontvangen. Een uitnodiging, een aansporing om te bidden. Ik ga heen tot de Vader, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, maar hou contact met mij, blijf met mij verbonden. Bid. Ja, dat is dus gewoon een duidelijke opdracht, gemeente. Jezus is in die zin ontzettend direct en ook wel confronterend. Ik heb dat hard nodig. En u en jij misschien ook wel, denk ik zomaar. Het belang om te blijven bidden, om daaraan herinnerd te worden. Het gevaar van teksten als deze is dat wij al heel snel beginnen over allerlei moeilijkheden die wij rond het gebed kunnen ervaren. En natuurlijk, hè, die woorden in vers 21, die zijn ook best een beetje ingewikkeld. Bijbeluitleggers die worstelen daarmee. Hoe zit dat precies met bidden in Jezus' naam? En is het echt een garantie dat wij zomaar alles ontvangen wat wij vragen? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, maar voor je het weet, dan mis je dus helemaal het appel wat Jezus doet. Voor je het weet ben je gelijk bezig met je gebedsmoeilijkheden en je gebedsverlegenheden. Jezus zegt in de allereerste plaats, bid. Dat is de aansporing die wij vandaag allemaal krijgen. Zoek het contact met de Vader. Nu Jezus terugkeert naar zijn Vader in de hemel, is het gebed brood nodig. Dat herken jij toch ook wel? Of kun jij zonder het gebed? Misschien zijn die mensen die wel eens een periode hebben gehad dat het gebed op een heel, heel laag pitje stond. Dan zul je ook wel weten dat je dan ook heel makkelijk zonder God zelf kunt. Zonder Jezus. Voor je het weet wordt het dan in je leven wel heel kaal en leeg. Wij kunnen niet zonder het gebed. Jezus zegt, ik ga terug naar mijn Vader, maar laat die korte tijd waarin wij nu leven, die periode tot het moment dat ik terugkom, laat die gekenmerkt worden door gebed, want ik ben aanroepbaar. Ik ben beschikbaar, ik ben nooit verder op afstand dan één gebed. Het woord dat Jezus hier voor bidden gebruikt, dat duidt vooral op een vraaggebed. Vragen, dat is best bijzonder, want dat is een woord dat Jezus voor zijn eigen gebed nooit gebruikt. Maar hier zegt Jezus het zijn leerlingen voor, zij en wij mogen bidden vragen, smeken. Onze verlangens vrijmoedig bij God brengen. Opent uw mond. Vrijmoedig tegen hem zeggen. En door Jezus tegen de Vader zeggen wat je op je hart hebt. Wij hoeven ons niet in te houden door verlegenheid of schroom. Laten we ook echt concreet blijven bidden. En ons niet te snel in de reden te laten vallen door gedachten als mag ik dat eigenlijk wel vragen van God. Tegelijkertijd ja, is dit ook wel een spannend zinnetje hè, wat hier staat. Alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. De crux zit denk ik in dat bidden in mijn naam. In Johannes 14 vers 14 zegt Jezus het ook. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. En in 15 vers 7 klinkt iets vergelijkbaars. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. In mijn naam vragen, in mij blijven. Ik denk dat wij allemaal voelen dat zegt iets over de focus van het gebed. Ik versta het zo, als wij dicht bij Christus leven, dan geeft dat richting aan wat wij zullen vragen. Dan gaat het dus allereerst over onze verhouding tot hem. Dat je hem beter leert kennen. Dat je mag delen in de vrucht van de geest. In geloof, in hoop en in liefde, in vreugde en vrede, in dankbaarheid en goedheid. En nederigheid. Dat je in jouw situatie op Christus blijft vertrouwen. Hoeveel vragen en twijfels je ook hebt. Hoe alleen je misschien ook staat op je werk of in je studie. Hoe zwaar de weg die je moet gaan ook is. Dicht bij Christus blijven en dat je gebed laten stempelen. Persoonlijk, maar dan kun je de cirkel ook wel breder trekken. Christus heeft niet alleen jou op het oog, maar ook de mensen om je heen. Ja, want wat je van hem ontvangen hebt, dat gun je toch ook aan anderen, of niet? Je gebed zal zich ook richten op die andere mensen. Dat zij ook Christus leren kennen. Dat Christus zich zal ontfermen over deze hele wereld. Misschien weet u dat er onder de naam Uw Koninkrijk Komen ook dit jaar weer extra aandacht is voor gebed in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Als je er meer over wilt weten, kun je allemaal makkelijk terugvinden op internet. Een periode zo heenleven naar het Pinksterfeest om heel concreet je te richten op God en te bidden voor 5 mensen in je omgeving. Mensen die je het evangelie van Christus zo gunt. Nou, misschien is het iets concreets om mee aan de slag te gaan naar aanleiding van deze dienst. Christus zegt vandaag tegen ons, bid en je zult ontvangen. Laten wij dat dan ook doen. Bid vanuit je aanvechting misschien, je tranen, je gemis. Bid voor jezelf, voor je naaste, voor de wereld. Bid om een doorbraak van Gods Koninkrijk. Bid boven alles om Christus te zien. Je mag met vrijmoedigheid tot hem gaan. Roepen en bidden. Kloppen op de deur van Gods hart. En wie zich zo biddend richt op de Vader, die ontvangt ook een geweldige belofte. Dan, staat er aan het einde van vers 24, dan zal je blijdschap volkomen worden. Je zou dat zo kunnen lezen. Bid en je zult uiteindelijk zoveel van God ontvangen dat je diepste verlangen helemaal vervuld is. Dan heb je niets meer te vragen. Het begin en het einde van de tekst die raken elkaar dus. Op die dag zult u mij niets vragen en uw blijdschap zal volkomen worden. Je bent helemaal voldaan, zoals een kind soms met iets zo gelukkig kan zijn dat het even helemaal niks meer te wensen heeft. Met die belofte neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen. De vreugde zal zo volkomen zijn dat ze geen enkele vraag meer hebben. Ja, dat is bijna niet voor te stellen, hè? dat je geen enkele vraag meer hebt. Ik ken de meeste van u niet, maar ik stel me zomaar voor dat er ook hier in uw midden wel heel veel vragen leven. Om iets heel ingrijpends wat deze week is gebeurd. Misschien moeilijke vragen die je hebt over Gods leiding in deze wereld. Bittere vragen over dingen die jou als mens zijn aangedaan. Het leven kan zo'n pijn doen. Je kunt je zo wanhopig alleen voelen en je afvragen, hoe kan ik dat volhouden? En God, die is soms zo ver weg, waarom? Ik moest denken aan een lied van dominee Troost. Zijn vrouw en hij verloren ooit een dochtertje van 5 jaar oud. En hij dichtte, Heer Jezus, 1000 vragen, te veel om mee te dragen. Waarheen, waarom, waartoe? Kunt gij geen antwoord geven? O God, dit is geen leven. Wij worden zoveel vragen moe. 1000 vragen. Wij worden zoveel vragen moe. Maar dit is het evangelie. Jezus zegt, ooit komt er een dag, dan hoeven jullie niets meer te vragen. Blijkbaar zal alles je dan in één keer glashelder voor ogen staan. Zodat je geen enkele vraag meer hebt. Ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Maar Jezus belooft dat moment komt. Dat alle vragen voorbij zijn. Dat een grote, diep ontroerende vreugde alle rafels zal genezen. Alle krassen zal helen, alle schuld zal wegdoen. En alle bittere zacht en goed zal maken. Deze belofte van Jezus, die maakt mij wel heel stil. En ik denk, ja, om dat waar te maken, moet Jezus wel heel veel meebrengen. Maar God lof, dat doet hij dan ook. Want hij komt om al mijn leegte te vervullen. Hij komt om alle ziekte te genezen. Hij komt om alle vragen in één keer overbodig te maken. Hij komt om alle tranen van de ogen af te wissen. Hij komt om een eeuwige vrede en een eeuwige vreugde te scheppen. Nog een kleine tijd. En wij zullen hem zien die ons leven is. Met het laatste couplet van dat lied van dominee Troost. Heer Jezus, al die vragen, gij hebt ze meegedragen. Die last was dat uw kruis, dat gij de schuld verzoende, geeft ons geduld voldoende. Het laatste antwoord wacht ons thuis. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Een aantal gebedspunten zijn vanmorgen blijven liggen. Die zal ik nu noemen en die zullen we zo meteen ook noemen in het gebed. We denken aan onze zieke, mevrouw Geesje Procé. Zij is dankbaar voor de positieve bloed- en scanuitslagen die ze mocht ontvangen. Helaas is ze vrijdag weer met een longontsteking opgenomen. We bidden voor haar om herstel. We denken aan Jan van der Kruid. Die werkt aan revalidatie. Dankbaar dat het elke dag wat beter gaat. En dat het eruit ziet dat hij binnenkort in de weekenden naar huis mag. En we denken aan Gerdine Hogendoren die al jarenlang op bed ligt. Daardoor een hele kleine wereld heeft gekregen. Bidden voor haar en haar man Xander dat de Heer dichtbij wil zijn op deze lange weg. We zullen danken, bidden. Ik zal het gebed besluiten met de woorden van het avondgebed van Luther. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken voor het gebed. Dat die weg naar u altijd open is. Gebaand door uw Zoon, Jezus Christus. Die ons ook vanavond heeft aangespoord om dat contact met u te blijven zoeken. Leer ons dan bidden en trouw te zijn in het gebed. Steeds weer stil te worden voor uw aangezicht. Om aan u voor te leggen wat er leeft in ons hart. Onze eigen omstandigheden. De mensen in onze omgeving. De nood van de wereld. Heren, wij belijden u dat wij daarin zo vaak tekortschieten. Ons leven is vaak zo vol. Zo gevuld met 1001 dingen die allemaal belangrijk zijn. Maar zomaar schiet dat contact met u erbij in. Vergeef ons dat. En werk door uw geest in ons leven. Gebruik deze dienst ook daarvoor. Dat wij ons met nieuwe toewijding ook op u richten. En biddend het contact met u zoeken en onderhouden. Wij leggen onze vragen voor u neer. De dingen die wij niet begrijpen. Over de weg die u gaat in deze wereld. Over dingen die in ons eigen leven gebeuren. Of bij mensen in onze omgeving. Heer, er is zoveel dat wij niet begrijpen. Onze kennis is maar zo beperkt. Wij kunnen u niet narekenen. Wij hebben zoveel vragen. Wij danken u dat die vragen bij u ook bekend zijn. En dat wij ze steeds opnieuw aan u mogen stellen. En dat ook als wij niet altijd antwoord krijgen, of misschien wel vaker niet dan wel, dat u daarin wel dichtbij bent. En dat u kracht geeft om het ook in de moeilijkste vragen uit te houden. Dat u in ons het verlangen wil wekken naar die grote dag van u, dat u komt. Dat u, Heer Jezus Christus, terugkomt op de wolken van de hemel. Om de tranen af te wissen. Om uw rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Die grote dag waarop wij geen vragen meer zullen stellen. Maar al die vragen tot rust komen bij u. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. En wees tot aan die dag met alle die een moeilijke weg gaan. Wij noemden hun namen: Geisje Procé, Jan van der Kruid, Gerdine Hogendoren en zoveel andere mensen die wij vandaag niet met name noemen. Maar die worstelen met hun gezondheid, die rouw dragen, intens verdriet. Heren, het is u allemaal bekend. Laat uw vriendelijk aangezicht over hen lichten en geef draagkracht, genezing zo het mogelijk is, herstel en bovenal vertrouwen op u. Wij danken voor wat wij deze zondag ontvingen. Nu de avond gevallen is, bidden wij: Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Om Christus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd. Eerste rondgang bestemd voor de MAF. Tweede collecte voor kerkbeheer. En de maandelijkse extra collecte voor de vakantie Bijbelwijk. Van harte aanbevolen. Het laatste lied is de avondzang. Coupletten 1, 2, 4, 5 en 7. 1, 2, 4, 5 en 7 van de avondzang. Gemeente, bewaar het woord, draag met u Gods zegen en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie zijn vrede. Amen.